Gemeente, laat onze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar, Heer, wie is de man die op nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Wij noemden u Psalm 19 en daarvan het zesde vers. De schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan het 15e hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd voor te zullen lezen Genesis 15. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener, Eliezer? Voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heeren was tot hem, zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem, ik ben de Heere, die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaas, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door. En hij leidde elk deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild vogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. En ziet, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen onderdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven, en gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Fraat, de Keniet, en de Keniziet, en de Kakboniet, en de Hetiet, en de Fereziet, en de Refaïten, en de Amoriet, en de Kaaniet, en de Girgaziet, en de Jebusiet, tot zover.
Majesteitelijke Heer, als we daartoe opwekken elkaar om uw aangezicht te zoeken, is dat hard nodig, Heer. Elke dag weer, maar bijzonder als wij samen zijn rondom uw woord en wij willen ons buigen om te luisteren naar wat u uit uw woord tot ons zeggen wilt. Heer, wat is dan nodig om eerst tot u te komen in het gebed? En hoe zouden we anders tot u kunnen bidden dan op grond van uw eigen woord en uw eigen belofte? Juist dat woord van u lokt ons uit om uw aangezicht te zoeken. Heere, wat wij nodig hebben wanneer wij uw woord mogen verkondigen en naar uw woord mogen luisteren. En wij daarbij beleiden wie is daartoe in staat. En dan denken we aan een woord van de apostel Paulus in een van zijn brieven, dat een natuurlijk mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Ze moeten geestelijk worden onderscheiden. Daarom bidden we u, Heere, om uw genade, om uw geest, om De geest die uitgaat van u, o Vader, en van u, o Heer Jezus Christus. Van wie u zelf gezegd hebt, hij zal u in alle waarheid leiden. En uw woord is de waarheid, daar kan een mens op aan. Onwrikbaar vast staat uw getuigenis in uw eigen trouw. En zoveel beloften als er zijn, die zijn ja, in Christus Jezus. Heren, waar zouden we anders op pleiten, anders op rusten, anders op hopen? Wat zouden we anders verwachten dan uw eigen woord alleen? Dat is het leven, dat is de zaligheid. En daarom bidden we u, heren, zo samengebracht hier vanavond met elkaar in dit gebed, spreek gij tot onze ziel. In haar geween, ik ben uw heil alleen, Heere. Dat is de boodschap van uw woord. En u laat ons in uw woord weten dat dit de zaligheid voor een zonde is. Wanneer u getuigt vanuit uw woord, ik ben uw heil alleen, maar dan ook volkomen. Laten we dan maar niets van onszelf verwachten. Ook helemaal niets in onszelf zoeken. Het heeft ook geen enkele zin om met iets van onszelf tot u te komen. Ja, heren, wel met onze zonden, onze schulden, onze ongerechtigheden. Laten we zo tot u komen. En die allen u hartelijk belijden. Maar o wonder, heren, dat u uzelf openbaart als een God van loutere genade en loutere barmhartigheid, dat is niet goedkoop. Heren, dat is een mysterie. Dat is een geheimnis. Dat is een goddelijke verborgenheid. Hoe gij uw genade en barmhartigheid ontsluit in het middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. En heren, als we daarover nagedenken, dan moeten wij belijden in die zee. Verzinken onze gedachten. Nochtans, heren, gij nodigt en lokt zondaren om op hem te zien. Hem die neergelegd is in die kribben, in die beestenstal, in Bethlehem. In de volheid des tijds, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Om op hem te zien, die heel zijn leven ging een weg van kruis leiden, tot hij kwam aan het kruis. En u hebt de volkomen vloek gedragen, en ook overwonnen, uitgewist, weggedragen, zo volkomen, dat de dood u niet kon houden. En daarom zijt ge opgestaan, Heer, op u de Heere zien. Dat is op u de gekruiste, maar ook de opgewekte. U die dood geweest zijn, maar leeft tot in alle eeuwigheid. En als we dan tot u komen vanavond in het gebed, Heer, zullen we dan samen met elkaar en ieder voor zich maar onze knieën buigen en diep, diep voor u de Heere neerbuigen. Als we dan iets van onszelf naar voren moeten brengen, als we dan met iets van onszelf tot u komen, heren, dan is het niet anders dan onze dood. Zo volkomen, heren. En dat is het wonder wat verstaan mag worden in het geloof. Met Christus gestorven en met hem gekruisigd. Maar dan ook in de paasmorgen, met hem opgewekt, doen we ons allen, wie we zijn, dat wonder beamen, verstaan en geloven, met die Christus, mede levend gemaakt. Heren, wilt ge zo vanavond ook de prediking zeggen, help ons in het verkondigen van uw woord. O Heere, wees u ons nabij, dat wij niet anders doen dan de schriften openen. De schriften te mogen doorgeven. En dat het klinkt door de prediking heen. Al dus spreekt de Heere, Heere. En wij samen met elkaar gekomen om te luisteren, aan uw voeten te zitten. Om de woorden Gods te mogen opdrinken en opeten. Heere, dat is het leven. Vervul ons allen met die honger. En met die dorst. Naar u de levende God. Heere, mogen we zo elkaar aan u opdragen. En aanbevelen. U kent de vragen van het hart. U weet hoe heel ons leven is. Heere, u weet alles. En als we dan zo in het gebed staan en zitten voor uw aangezicht, niets, zo belijden wij. O oppermajesteit is bedekt voor u de Heer, helemaal niets. Wij bidden u, zie ons alle aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hem kennen is leven, hem kennen is sterven. Hem kennen is uitzicht hebben over alles heen, tot in het eeuwige, onvergankelijke leven. Vergeef ons onze zonde. Vergeef ons ongeloof, onze twijfel, onze dwaasheid. En te midden van alle aanvechtingen. Vanavond hier samengekomen en samengebracht in uw huis. Dat onze ogen gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Hem kennen, dat is leven en volkomen zaligheid. Heren, dat we dan zo mogen prediken als Johannes de Doper, die het uitriep, ziet het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Dat we zo samen met elkaar mogen luisteren. Als uw discipelen dat in spraken bij monden van Petrus. Tot wie zullen we heen gaan, Heere? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Help ons zo en geef ons een goede dienst. Mogen we dat van u vragen. Als we samen met elkaar onze gebeden besluiten. Laten we dat doen in hartelijke belijdenis van onze zonde. Ik heb gezondigd, Heere. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik ben uw gramschap dubbel en dwars waard. Maar we staan samen voor uw evangelie. Bij u is vergeving. Laten we de toevlucht nemen tot die vergevende liefde in het bloed van Christus. Om in hem te ervaren de vaderlijke liefde Gods en het uitzicht op het eeuwige leven. Geef ons allen geloof en bekering om Christus wil. En wij aanbidden uw naam. Wij aanbidden uw heerlijkheid. Dat u zondaren samenbrengt en dat u het spreekt. Door de prediking, ik ben uw heil, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Ik wil met u gaan stilstaan bij de eerste 6 versen van het voorgelezen hoofdstuk, Genesis 15, de eerste 6 versen. Laten we die samen met elkaar gaan lezen. Na deze dingen geschieden het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abram, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voort zei Abram: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hem uit naar buiten, En zij zien nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Here. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Het gebeurt mij nogal eens de laatste dagen, vandaag ook 2 of 3 keer, dat zo iemand in een pastoraal gesprek tot je zegt, ja maar, is het nou ook voor mij? Ik weet het, dominee, dat uit Gods woord zijn belofte tot ons komen, maar is dat nou ook voor mij? Kan er op aan dat God met zijn woord en zijn belofte ook tot mij persoonlijk komt? Dat is natuurlijk een vraag van het allergrootste gewicht. Misschien nog meer belangrijk is het antwoord dat erop komt. Als we daar zo over nadenken met elkaar, stel ik eerst even een andere vraag. Wat voor man was eigenlijk Abraham? Heb u daar een idee van? Wat voor persoonlijkheid zal die man geweest? Wat had hij voor een karakter? Hoe stelt u zich dat voor? Was het een krachtige persoonlijkheid? Sterk? Of zal hij wat een zwak, een slap karakter gehad hebben? Nou ja, als je zo een klein stukje terugbladert en je leest wat hij daar gedaan heeft in Egypte, dan zeg je nou, een bepaald sterk karakter had hij niet. Want om zichzelf te beschermen heeft hij zijn vrouw maar opgeofferd. Tja, dat getuigt nou niet bepaald van een krachtige persoonlijkheid. Nee, wat was nou eigenlijk het geheim van zijn leven? Dat zou ik op 2 manieren willen zeggen. En dan komt het wel aan of je het op de goede volgorde zegt. Het geheim van zijn leven was dat God met zijn woord tot hem kwam. Ik denk dat het geheim is van elk kind van God. Dan zou het geheim van een christen. Ik zeg het breder, ik zeg het anders. Dat is het geheim van ons christelijk geloof. Er is een sprekende God die met zijn woord tot mensenkinderen komt. Ja. Ik ben in Kranisveer nu begonnen met een bijbellezing over Daniel. Ik had het boek, de brief van Jacobus, hadden we doorgepreekt. En nu een aantal keren over Daniel. En dan frappeert je dat. In Babel, dat machtige rijk, ben je eigenlijk bij de grootste, de diepste openbaring van wat een wereldrijk is. Denk maar aan dat beeld met dat gouden hoofd. Dat was het rijk Babel. Daarna is nooit meer zo'n machtig rijk geweest. Zal ook nooit meer komen. En het is het wonder dat de koning van zulk een wereldrijk een droom krijgt. En die droom is niet anders dan een goddelijke openbaring. Nou, of God tot mensen komt. Zelfs tot heidenen. Nou, dat is de eerste. Het wonder van zijn leven is dat God tot hem sprak. En het tweede, hij leefde uit geloof. Hij mocht zich hartelijk op dat woord des Heren verlaten. Als je nu vanavond dat kleine stukje neemt, hier uit Genesis 15, en je laat het rustig op je inwerken, dan staan er 3 dingen in. 3 hoofdzaken. In de eerste plaats, Abraham is bang, moedeloos, bevreesd. Hij is beneden, ver beneden de moed. Hij is doodsbenakt. Dat is het eerste wat je tegenkomt. En het meeste wat hem aangrijpt is, dat God wel wat belooft, maar dat er niks van terechtkomt. Dat is het meeste wat hem benakt. Hij is moedeloos. Tweede wat in dat stukje opvalt is, dat de Heere weer tot Abraham komt, ja precies, met diezelfde belofte. Meer niet. Weer zegt de Heere, kijk, daar heb je nou mijn woord. En het derde wat je in dat stukje tegenkomt, en dan staat er zo eenvoudig, maar dat is het, hij geloofde de Heere. Dat betekent, hij mocht zich helemaal toevertrouwen aan het woord van de Heere. En als we nou terugkeren naar die vraag, spreekt de Heere tot u en mij. Hij sluit geen enkel mensenkind uit. We hebben allen dat woord des Heeren. En nou is eigenlijk de kern van het geestelijk leven. En dat geven de Heeren. U en mij vanavond, dat geef ik je elke dag van het leven weer. Abraham geloofde de Heer. Zalig word is niets bij jezelf zoeken. Maar onverwaardelijk je aan die God toevertrouwen. Nou, dat zou ik vanavond in een adventspreek met u gaan willen overdenken. De Heer neemt Abraham mee naar buiten, u kent dat wel. En dan mag hij daar naar die sterren kijken. Nou, dat thema wil ik er vanavond boven schrijven. Abraham onder de sterrenhemel van Gods trouw. Abraham onder de sterrenhemel van Gods trouw. We gaan langs 5 gedachten. Dan gaan we beurtelings van Abraham naar de Here toe. We beginnen bij Abraham, de vrees. Hij is hoogst bevreesd. We gaan naar de Here toe, de Here vertroost hem, dus de vertroosting. We gaan weer terug naar Abraham, hij stelt een bange vraag. En dan gaan we weer terug naar de Here, dat is de 4e gedachte, de versterking. God geeft hem een versterking. En dan het laatste, zowel Abraham als de Here. En dat gaat dan over het geloof. Dus als we vanavond stilstaan bij Abraham onder de sterrenhemel van Gods trouw, we letten op de vrees, het eerste. De vertroosting, het tweede. De bange vraag, het derde. De versterking, het vierde. En tenslotte, dat is de kern van alles, het geloof. Nou, voor wij die 5 gedachten gaan overdenken, zullen we samen zingen van Psalm 84. Wij zingen samen van Psalm 84. De beide laatste versen, 5 en 6. O God die ons ten schilde zijt, en het 6e vers, want God de Heere zo goed, zo mild. De volgende keer, we hopen nog 1 keer van dit jaar hier te komen. Dat is 28 december in een oudejaarsdienst. En ik wil ook de collecte hartelijk in uw liefde aanbevelen. Hoef ik eigenlijk helemaal niet te doen. Doe ik ook eigenlijk niet, want ik ben helemaal geen bedelaar voor geld. Dat ligt me helemaal niet. Maar de collecte op de dankstond heeft opgebracht 1459 gulden en 55 cent. Dat is eigenlijk om stil van te worden. Heel hartelijk dank. En dat is een gave voor de dienst des Heren. Wij gaan nu zingen Psalm 84, 5 en 6. Toch nog even die vraag, is het voor mij? Dat is toch wel een voorname vraag, ook als dat zo op je als predikant afkomt. Het was vandaag een aantal keren. Er was iemand bij me op bezoek en die is nogal zwaar overspannen. En eigenlijk was dit de vraag als oorzaak van heel de overspannenheid. Maar ik was ook vandaag in het ziekenhuis bij een heel oud lid van de gemeente stervende, misschien nog een enkele dag. En dan sta je zo bij een stervend mens en dan die vraag. En dan komt er wel wat op je af. Want hier is een mens die ligt voor de poorten der eeuwigheid. Die gaat voor God verschijnen. En heb ik nou het juiste antwoord gegeven? Misschien voelt u dat van me aan. Ik heb dat vaak als ik dan bij een sterven, dan kom je veel. En als dan iemand overleden is en je gaat naar huis, dan kom ik in mijn studeerkamer en zeg ik, ja, mijn heren, nou heb ik mijn werk proberen te doen. Maar ja, nou is die man of vrouw voor uw rechterstoel geweest. En heb ik nou dat woord recht gebracht? Kunt u er een klein beetje van aanvoelen wat er dan op je afkomt? Wachten, zegt de Heere tegen de mensenkind Ezechiël. Ik heb u tot wachten aangesteld op de muren van het volk Israël. Maar die vraag, is het nou voor mij? Mag ik me er helemaal aan toevertrouwen? Mag ik me nou met huid en haar, met al mijn zonden, op Gods belofte en aan God toevertrouwen? Kan ik zo heen reizen naar de eeuwigheid, gerust, in vrede? Dat aangrijpende hoofdstuk Genesis 15 begint zo met die paar woorden, na deze dingen. Nou, er is wat in het leven van Abraham gebeurd. Na deze dingen. Ik zei u, het leven van Abraham is gestempeld door het geloof. U weet, Abraham was 75 jaar toen God hem uit Ur der Chaldeeën riep. Hij is overleden toen hij 175 was. Iemand schreef eens, een eeuw geloven. Om het leven van Abraham te typeren. En er is inderdaad heel wat gebeurd. God heeft hem opgezocht in Ur der Chaldeeën en daarvan geroepen. En toen kwam God met zijn belofte in het leven van Abraham. Wat had de Heer beloofd? Vier dingen. Genesis 12. Ik zal u een land wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. En nou het voornaamste, in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Niets minder was dat voor Abraham dan een bevestiging van, een herhaling van de moederbelofte van het komende vrouwenzaad. Het komende vrouwenzaad, Christus, de middelaar, de borgen die alle zaligheid ligt, die zou uit Abraham geboren worden. Een heerlijke belofte. Abraham is uitgegaan. En toen Abraham in het land Canaan kwam, heeft hij zich gevestigd in Sichem. Heeft hij een altaar gebouwd en weer kwam de Heer tot hem. Met dezelfde belofte. Kijk nou Abraham, dit land, ik zal het u en uw zaad geven. God kwam die belofte bevestigen. Ge weet, Lot was met hem meegetrokken. En ze waren beide rijk en ze trokken door een vreemd land. Ja, ze hadden steeds maar ruzie en wist die herders van Lot dat en van Abraham, dat ging ook niet samen. Ze moesten uit elkaar. Lot heeft die vlakte gekozen waar Sodom en Gomorra liggen. En dan komt Abraham terug en komt de Heer weer bij hem. En weer komt de Heer met diezelfde belofte. Voorzeker, ik zal het tot een groot volk maken en uw zaad zal ik dit land geven. Weer diezelfde belofte. De derde keer al. En Abraham gaat dan wonen in Hebron. En dan komt dat leger ver uit het oosten. Waar komt dat vandaan? Waar later Babel lag. Maar eerst die toren van Babel is gebouwd en later dat nieuw Babylonische Rijk. Daar kwam een leger van vier verbonden koningen. Trokken op en door dat Overjordaanse om de Dode Zee heen. En toen trok het daar de vlakte van de Dode Zee in, waar die steden lagen, Sodom en Gomorra. Nou, die volken zijn toen daar in die vlakte op een verpletterende wijze verslagen. En de inwoners en alle bezittingen werden meegenomen, Lot en zijn vee in kluis. Ja, daar heb je dan Abraham, hè? Ja, daar zie je weer Abraham in het geweldige geloofsleven. Want dat is wat met een legertje van 318 man, wat is dat nou? 318 man. En hij heeft met zijn legertje, heeft hij die vier verbonden koningen verslagen. En alle mensen en heel de buit weer terug meegenomen. Dat is altijd weer aangrijpend, schitterend om te lezen. Dan zeggen wat een pracht mens was dat. Dan komt die koning van Sodom, echt oosters natuurlijk, van geef mij mijn onderdaan en de rest mag je allemaal houden. Al die bezittingen. En dan zie je daar Abraham staan in de kracht van de vrezen des Heren. Hij zegt, ik heb niks voor je nodig, zelfs geen schoenriem. U mag alles houden. Anders zegt u later nog, ik heb Abraham rijk gemaakt. En om dat toch even af te maken dan vooral, en dat is ook zo indrukwekkend, die ontmoeting met Melchizedek. Waarin dat koningsdam. Als die Melchizedek, die priester van de Allerhoogste, Abraham tegemoet gaat en God de Abraham zegent. Nou, als u dat alles rustig op je in laat werken, na deze dingen, zeg ik te veel als je ziet een hoogspanning in het leven des geloofs bij Abraham. Ja, zo zou ik het willen noemen. Hoogspanning in het geloofsleven van deze Abraham. Rusten op Gods belofte, uittrekken met God wagen, zich helemaal God toevertrouwen. En dat is nou ze echt menselijk, hè? Zo gaat dat in het gewone leven van elke dag en ook in je geestelijk leven. Na die geweldige hoogspanning, de kracht van het geloof, dat prachtige diepe geestelijk leven, ja, daar krijg je een inzinking. Het is alsof Abraham in elkaar stort. Hij wordt moedeloos. Hij is bang, benauwd, bevreesd. Het grijpt hem aan alle kanten aan. Helemaal ingezonken. Ja. U kent dat in het gewone leven als u het heel druk gehad hebt. Eigenlijk op je tenen gelopen. En als je dan een klein beetje tot rust komt, dan zak je in de kuil. Nou, in het geestelijke leven gaat het misschien nog aangrijpen. En Abraham is zo bevreesd. Hij voelt zich onveilig. Hij voelt zich benauwd. Hij is moedeloos. En we vragen wat er met hem aan de hand is. Nou, allerlei dingen. Hij voelt zich helemaal niet veilig meer. Maar stel je voor, hij heeft de overwinning wel behaald. Maar als die vier machtige koningen uit het oosten nou terugkomen om wraak te nemen. Waar blijft hij dan? Dan moet ik het verliezen. Dan word ik onder de voet gelopen. Hij is doodsbenauwd dat die legers terugkomen. En laten we eerlijk zijn, hij heeft Gods belofte wel gekregen, maar geen vierkante centimeter grond is zijn eigendom. En hij is met eigenlijk een groot bezit, met een grote kudde dat land binnengedrongen. Hij voelt die vijandige, agressieve ogen van die Kanaanieten in zijn rug prikken. Ze kijken hem het land uit. Straks worden ze ook nog vijandig en werpen ze het land uit. Hij is benauwd, bevreesd, moedeloos. Weet je wel, net als David die dat een keer zei, één deze dagen zal ik nog door de hand van koning Saul omkomen. Maar weet je wat hem nog het meeste moedeloos maakt? Ja, nou had God wel heel veel beloofd. Maar wees eens eerlijk. Wat was er van die belofte terechtgekomen? Nou ja, tel eens op. Ik zal u dit land wijzen. Ik zei het al, geen vierkante centimeter zijn eigendom. Hij is er wel, maar hij trekt als in een vreemd land. Hij is toch bang? Benauwd vanwege de agressieve vijandschap van die Kanaanieten. Nou ja, dat is al niet veel waard. Dat land heeft hij nog niet. Ik zal het tot een groot volk maken. Nou, laten we daar maar over zwijgen. Want Sarah is nog onvruchtbaar. Een kind heeft hij nog niet. Ze zijn nog helemaal alleen. Ook al niks van terechtgekomen. Ik zal u zegenen. Nou ja. Ja, Abraham moet eerlijk zeggen. God heeft hem wel in zekere zin gezegend. Was kijk, wat een rijkdom heeft hij. Wat een kudde. Nou ja, dat is waar. En dan het laatste. In uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
Nou, waar is nu dat vrouwenzaad? Waar is de Christus? Kun je zijn benauwdheid vatten? Zo moedeloos. God heeft er van alles beloofd. En nog eens beloofd. Heren, er is niks van terechtgekomen. Het is allemaal niks. En dat vrouwenzaad is er toch nog niet. En het kan niet komen ook, want het is kinderloos. Hier in de benauwdheid en de vrees van Abraham. Teloos aangrijpend. Hij voelt zich onveilig, onbeschermd, bevreesd, moedeloos. Moedeloos, alles wat God beloofd heeft, hangt nog in de lucht en er is niks van terechtgekomen. Zou de Gods beloftenissen in mijn haar vervulling missen. Vruchteloos zijn afgewacht van geslacht tot geslacht. Kun je die vrees begrijpen? En als we dat vanavond zo even rustig op ons in laten werken. Wij kennen dat wel, wij kennen dat wel. Ik weet niet of u dat in de krant gelezen hebt. Een paar dagen terug, het was zo'n klein berichtje. Ongeveer de helft van de Nederlanders zien de zin van het leven niet meer. Tja. En het kwam me helemaal niet vreemd voor, want u proeft dat rondom je heen. Leven is toch moeilijk? Leven is toch zwaar? Ik kijk zo hier dat zaaltje rond, maar we hebben allemaal toch die vrees. Stel je voor, dat je de boodschap van de dokter krijgt, ongeneeslijk, en die kwaal wil maar niet weg, en je lichaam wordt gesloopt. Stel je voor, de dood komt in je gezin. God neemt je vrouw, je kind weg, en, of kinderen, of je man. Ja, als je zo in de woonplaats verkeert, dan krijg je rondom je heen allerlei kennissen waar je mee samen bleef en woont. Ik, een paar dagen terug, liep ik een man tegen lijf. Ik zeg, wat kijkt u bedroefd? Hij zegt, ja, dominee, ik heb je een poosje niet gezien, zomaar op de straat, maar mijn vrouw is plotseling overleden. Ik bracht ze naar bed en ik hield ze zo dood in de armen. Dat is leven nou niet waar. Er is wat vrees en moeite. En dan komt een kerkmens. Ja, niet elke preek grijpt, Jan. Maar er zullen wel spreken bij zijn waar het woord opengaat en een mens getekend wordt in zijn zonden en zijn schuld. En dan grijpt dat zo diep in je leven. Dat je daar ziet met al je zonden en schulden voor Gods aangezicht. Hoe kom ik van die schuld af met God verzoend? Er zijn van die ogenblikken, dan grijpt het je aan dat je sterven moet en dat je sterfelijk bent. Dat komt terug uit mijn kinderjaren. Te moeten sterven, oh God, en niet te kunnen sterven. Kun je een klein beetje die vrees vatten hier van Abraham, die moedeloosheid. Laat ik het nog eens even openleggen. Is de Heer niet waard dat ik hem eer en dien? Dat ik heilig voor hem leef? Waar ik meer achter kom, misschien zie ik het verkeerd, maar waar ik meer achter kom, dat het eigenlijke waar het in het leven der genade om gaat, is te heilig maken, om heilig voor God te leven. Is dat niet de kern? Gaat het daar niet om? En als je dan naar binnen kijkt, en je ziet hier van binnen de kracht van de inwonende zonde. Wat is het waar, wat is het waar wat Paulus zegt? Ik ben zo'n ellendig mens, het lichaam des doods. En dan grijp je dat in het diepst van je ziel aan. Kijk, ik was vandaag ergens en zeg, ja, daar hebben we allemaal last van. Ik heb dat ook, heb u toch ook. Tijden van twijfel, van aanvechtingen, van benauwdheid. Wat kunnen er ogenblikken zijn dat het geestelijk donker is, dat je van iedereen en van God verlaten voelt? Heren, weet u niet veel van me af? Nou ja, vul het zelf verder maar in. Maar wat kunnen er en in het gewone leven van elke dag, maar vooral in je geestelijk leven, tijden zijn van moedeloosheid en vrees en de hemel gesloten. En dan moeten klagen dat Gods belofte eigenlijk niks waard zijn. Want er komt toch niks van terecht, zegt Abraham. Nou, daar staat hij voor ogen. Zou hem vanavond maar niet aanschuiven.
En zouden we niet naast Abraham gaan staan met al onze vragen, vrees, moeite. Het uitnemendste van het leven, moeite en verdriet. En wat gaat het in het geestelijke leven vaak door de strijd heen? Vrees aan alle kanten. Nou, dat is het eerste. En nou lees ik na deze dingen. Tweede gedachte. Geschiede het woord des Heren tot Abraham. Dat is nou zo'n zinnetje, lieve mensen. Moet je bij stil blijven staan. Vind je dat geen wonder? Daar heb ik je Abraham getekend in zijn moedeloosheid en vrees. En wat gebeurt er? God komt tot Abraham met zijn woord. Ja. Nou, dat is nou voor mij het grootste wat erbij is. Ja, zulk een God hebben we nu. Dat is zo bijzonder, zo uniek. Dat er nou een God is die zondaren opzoekt en tot zondaren gaat spreken. Een zondaren opzoekend God. Een God die niet met lege handen komt, maar met zijn woord. Die tot zondaren spreekt. Dat is me door een wonder. Het woord des Heren geschieden. God wendt zich niet van Abraham af. God laat Abraham niet aan zijn vrees over. Maar God zoekt hem op en gaat tot hem spreken. Met zijn woord. Een sprekend God. En wat zegt de Heere tot hem? Ik zou dat willen noemen een echt evangelisch woord. En het geschiedde, het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Abraham krijgt een gezicht. Een gezicht is, hij is in wakende toestand en dan gaat hij dingen horen en zien boven het gewone gebruik van de zintuigen uit. Een gezicht. Hebben wij dat vandaag ook nodig? Hebben wij dat vandaag ook nodig? Ja, ik merk dat zo vaak in de pastorale omgang met mensen in de geestelijke worsteling. Ik zei laatst nog tegen iemand, waar zit u op te wachten? Heel iets bijzonders. Dat er een heel bijzonder wonder met je gebeurt. Wij willen ook zo graag een gezicht. En mijn lieve mensen, wij moeten vandaag aan het woord genoeg hebben. Weet je wat je één ding goed moet onthouden? In deze tijd was de Bijbel er nog niet helemaal. God was nog bezig om die Bijbel te geven. We zijn hier nog bij Abraham in de loop van de heilsgeschiedenis. Wij hebben een afgesloten kanon. De kanon Gods woord is afgesloten. Het is voor u en mij helemaal niet meer nodig om een bijzonder gezicht te hebben. Je moet aan het woord genoeg hebben. Maar ja, hier bij Abraham was die hele Bijbel er nog niet. Vandaar dat God in zijn openbaring komt met een gezicht. Wij moeten ons helemaal toevertrouwen aan dat woord alleen. Afgesloten kanon. Maar de Heere zoekt hem dus op in het gezicht. En dan komt de Heere met zo'n bijzonder rijk evangelisch woord. Hoe gaat de Heere nou die vrezende, moedeloze Abraham vertroosten? Dan zegt de Heere, vrees niet, Abraham. Ja, dat is mooi, hè? Vrees niet. Ik zeg het nog een keer, dat noem ik echt een evangelisch woord. De Heere neemt als ware die vrezende, bange Abraham in zijn handen met al zijn moeite. Abraham, mijn kind, vrees nou niet, wees niet bang. Waar kom je de uitdrukking meer tegen? Ja, precies, rondom de kerstgeschiedenis. Sla Lucas me open. De Heere zoekt Zacharias op door middel van de engel Gabriel, die daar bezig is in het heiligdom in Jeruzalem om het reukofferaltaar te bedienen. Nou, geen wonder dat daar die Zacharias vreest. Als zijn oog aan oog staat met de heerlijkheid en de majesteit van de hemelse God in die engel Gabriel. En wat zegt de engel? Vrees niet. Later zoekt diezelfde engel Maria op in Nazareth. Dat jonge meisje van een jaar of 14. En dan staat die engel daar en dan hetzelfde. Te begrijpen dat het meisje vreest voor het aangezicht van de majesteit Gods in die engel. En weer vrees niet. Ja. En straks, als nou de Christus geboren is in de volheid des tijds, geworden uit een vrouw, geboren onder de wet, en er ligt daar in die kribbe, dan zijn daar die engelen in het veld. En dan komt die engel, en dan staat de heerlijkheid des Heren omscheen. Prachtig om op kerst over te prikken. Daar is God aanwezig. In zijn volle heerlijkheid. Kun je dan begrijpen dat die engelen vrezen met duizend vrees? Wie kan bestaan voor de majesteit Gods als ze naar oog en oog stappen met de heerlijkheid Gods? Ze vrezen. En wat zegt dan die engel? Heb je het weer? Vrees niet. Zie wel een heerlijk evangelisch woord. Maar waarom kan die engel dat zeggen? Hoort die vrees weggenomen? Dan zegt hij: kijk eens naar het kindje in die kribbe. Want ik verkondig u grote blijdschap. U is heden geboren de zaak. Vrees niet, Abraham. Maar dat is natuurlijk wel mooi. Dat is wel mooi. Daar zien we hier dus twee dingen gebeuren. Eerst dat de Heere met het woord tot Abraham komt. Als ik nou tijd had, ja, je komt altijd tijd tekort in je leven. Heb u dat nou ook? Komt altijd tijd tekort. Nou ligt het ook niet in het lange, maar dan zou ik graag eens daar alleen over willen preken. Vind jij dat geen wonder, mijn vriend? Dat God ons opzoekt en dat u komt met zijn woord. En dan gaat hij dat woord openen en dan zegt hij, vrees niet. Dat is evangelie. God neemt de vrees radicaal weg. Maar nou vragen we, hoe doet de Heer dat? Hoe gaat hij die vrees bij Abraham wegnemen? Moest opletten. Dan zegt de Heer, ik ben u een schild. Ik. Kijk, als u nou het Hebreeuws leest, en u kent misschien een beetje Hebreeuws. Hebreeuws gebruikt geen persoonlijke voornaamwoorden. Dat kun je zien aan de vorm van het werkwoord. Soms, een heel enkele keer, wordt er een persoonlijk voornaamwoord gebruikt. Maar dan valt alle nadruk op. Nou, zo is het hier. Hier staat met nadruk ik. Als we dat in het Hollands vertalen, zou je zeggen, Abraham, ik. Ja. Dat is nou zalig worden. Dat is nou zaligheid. Hier wordt de vrees weggenomen. Wat doet de Heer? Hij legt naast die vrezende, bange, moedeloze Abraham zijn eigen goddelijk ik. En hij zegt, Abraham, zie op mijn ik. Eigenlijk heb ik genoeg. Mijn lieve vriend, dat is nou geloof. En meer is er niet nodig. Dan mag je met al je bange vragen, met al je zonden, met al die ellende, die moeite, dat verdorven bestaan, je helemaal toevertrouwen aan die goddelijke ik. Ik. En in die ik gaat God oprijzen in al zijn heerlijkheid, genade, barmhartigheid. Hij heeft meegebeden, je hebt toch meegebeden. Ik heb een paar keer aan de Heer gevraagd. Spreek u tot mijn ziel. Ik. Weet je waarom zoveel mensen in het donker blijven zitten? Dat geestelijke leven niet doorbreekt. Dat er eigenlijk alleen maar duisternis en twijfel over blijft. U zoekt het te veel bij jezelf. Nou moet je eens leren radicaal van jezelf af te kijken. Ja, maar dominee, ik ben het niet waardig. God is toch voor onwaardigen. God is toch voor zondaren. Hij is toch voor schuldigen. Weet je wat zalig wordt is? Alleen maar zien op die goddelijke ik. En de toevlucht nemen tot die goddelijke ik. Ik, Abraham, ik. Ja. Met God kun je sterven. Met dat ik kun je door het leven heen. En gaat hier dat verder openleggen. Ik, Abraham, ben u een schild? Ja, Abraham weet precies in deze ogenblikken wat een schild betekent. Hij heeft net die strijd achter de rug met die vier verbonden koningen uit het oosten.
Je staat aan boord als een betrekken klein schild en dan kruip je achterweg. Als dan die pijlen aansnorren, dan kruip je achter het schild weg en ben je veilig. Abraham, ben je bevreesd? Ben je moedeloos? Ben je bang? Abraham, ik ben voor jou een schild. Dat is indrukwekkend. Weet je wat de Heer niet zegt? Abraham, ik geef jou een schild. Nee, zegt de Heer, ik ben het zelf. Ik ben het zelf. Abraham, ik sta als een schild voor je, opzij, achter, boven. Nou, Abraham, ik omring je aan alle kanten als een schild. Dan neemt God toch de vrees weg. Laat het dan de vijanden maar komen. Laat de Satan maar komen met zijn vurige pijlen. Laat alle vijanden maar oprukken. Van buiten en van binnen. God staat als een schild om zijn kerk heen. Als ik dat u nou zou moeten preken uit het Nieuwe Testament. Waar denk je dan aan? Ja, precies Efeze 6. U weet toch wel wat er staat? Dan gaat het over die geestelijke wapenrusting. Paulus zegt, we hebben een strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, was het maar waar. Maar tegen die geestelijke boosheid in de lucht. En dan zegt Paulus, trek dan aan en doe dan aan de geestelijke wapenrusting rot. En nou één onderdeeltje haal ik eruit. Het schild des geloofs. Daar heb je het. Schild des geloofs. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat schild des geloofs, dat is niet het geloof. Nee, wat is het schild? Dat schild des geloofs, dat is Christus. Christus is het schild. En als Christus als een schild voor je, achter je, opzij of boven je gaat staan, ben je dan niet veilig? Dat is Christus, het schild. Want Christus is in al die benauwdheid en twijfel en strijd geweest. Christus is in al die zwakte, die aanvallen geweest. Maar Christus heeft goddelijk en als borg volkomen overwonnen. Dat schild is niemand minder dan Christus. Waarom wordt dat een schild des geloofs genoemd? Ja, mooi luisteren. Weet je wat nou veel mensen gaan doen? Ik heb het hier wat meer gezegd. Als u dat schild nou krijgt, hè, en je moet gaan vechten, dan zet je dat schild toch niet in de kamer neer. Of je zet het toch niet in een museum neer. En zegt, kijk mensen, dat is nou een schild. Nou, daar heb je er niks aan. Wat moet er met zo'n schild gebeuren? Dat moet je hanteren. Dat moet gebruikt worden. En nou in de strijd. Dat schild, dat is Christus, in het geloof hanteren. Gelovig gebruik maken van Christus. Gelovig op die borg zien. Gelovig achter hem wegkruipen. U hebt er toch niks aan als u zegt, ja, Christus ken ik wel, dat is een schild en dat staat daar in de kast. Dat heb ik misschien eens een keertje beleefd. Ja, daar heb je er niks aan. Dat schild moet gehanteerd worden. Met de handen des geloofs achter dat schild wegkruipen. Want nu, ik ben u een schild, Abraham. En als ge nu gelovig naar de Heer mag vluchten. Om nou in het geloof van Christus gebruik te maken. Meer en meer op hem zien. Meer en meer hem rusten. Meer en meer achter hem wegkruipen. Dan is hij als een schild. En dan neemt hij de vrees weg. Mag ik schuilen bij u, schuil ik, o Heer. Dan zeg ik met David, met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Mooi, hè? De Heere zoekt die vrezende Abraham op en komt met zijn woord. Waar vind jij Christus? Mag u die borg kennen, al is het in het begin zo. Waar heb u Christus gevonden, waar vind je? In dat zoete woord. Het is de Christus der schriften. En waar de schriften open gaan, mag ik in die schriften die borg ontmoeten. De Heere komt met dat woord.
En dan gaat dat woord open. En dan zegt de Heer: vrees niet, ik ben uw schild. En dan mag je met de ogen des geloofs zien op die borg. Zien op hem. Vluchten naar hem. Rusten in hem. Zo mag ik dat schild hanteren. En laten de vijanden maar komen. Laat de zonde dan maar opborrelen. Laat ik dan maar klagen, ik ellendig mens. Schuilend achter het schild wordt alle vrees weggenomen. En mag ik rusten in hem. Dat is me door een rijke troost. Als je nou toch zo vertroost wordt. En de Heere laten er niet bij. De Heere voegt er nog één ding aan toe. Abraham vrees niet. Ik ben u een schild. Uw loon zeer groot. Als ik dat letterlijk uit het Hebreeuws vertaal. Want je moet natuurlijk uit de grondtekst spreken. Dan staat: ik zal je rijk belonen. Dus ik ben voor je een schild. En Abraham, ik zal je rijk belonen. Dat spreekt natuurlijk, want net had hij tegen die koning van Sodom gezegd: ik hoef niks te hebben, geen schoenriem, geen draadje. En dan zegt de Heere: Abraham, geef niet hoor, ik zal je rijk belonen. Ik zal jou overladen met een keur van rijkdom en zegeningen. Als je nou, u hebt ongetwijfeld de Statenbijbel thuis. Hè? Ken je die driedelige Statenbijbel? Het is makkelijk om die te gebruiken. En als je dan eens naar de kanttekeningen kijkt, dan staat er zoiets moois. Hè? Er staat: als de Heer nou zegt, Abraham, ik ben u een schild en ik zal je rijk belonen. Dan staat hier: komt de Heer tot Abraham met alle geestelijke zegeningen in Christus. En alle heil wat er in Christus te vinden is. Maar de rijke troost. De Heere zoekt hem op, die vrezende, moedeloze Abraham. Vrees niet, ik. Daar heb je eigenlijk genoeg aan. Ik moet zo vaak denken aan David. Met mijn God spring ik over een muur. Dring ik door een ben. De Heere gaat verder. Ik ben een schild, ik beloon je rijk. Ik overlaat je met alle geestelijke zegeningen in Christus. Heb u er genoeg aan? Ik zou zeggen, gemeente, daar kun je de strijd mee in. Daar kun je de ziekte mee dragen, dan wordt je lichaam gesloopt. Daar kun je weken, jaren van rouw doorheen. Zo kan de geestelijke strijd aan. Zo kan ik leven. Zo kan ik sterven. Zo kan ik God ontmoeten. Niet met iets van mezelf. Niet van: ik heb dit daar ervaren. Ik heb dit daar beleefd. Nee, die goddelijke ik. Spreek u tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Kijk, weet je wanneer je de krachten van hebt? In de oefening van het geloof. Daarom zeg ik, je moet dat geloven hanteren. Ik heb het geloof ook niet altijd in mijn zak zitten. Hoor. U wel? Ik moet vaak mijn knieën buigen. Dus Heere, wat ben ik ver van u af? Wat leef ik in het ongeloof? Heere, laat het woord nog eens tot me spreken. En reis u nog eens in dat woord op. In uw goddelijk ik. Dat men in u verliezen mag. Ik, Abraham, ik. Ben u een schild? Aan God heb je toch genoeg? Of niet? Nou, na zo'n rijke vertroosting. Je zou zeggen, nu is Abraham er bovenuit. En dan krijg ik mijn derde gedachte. En Abraham heeft dat allemaal aangehoord. En in de eerste plaats, Abraham openbaart eerst zijn geloof. Toen zei Abraham, nou gaat Abraham erop reageren. Hij heeft dat allemaal gehoord. Dat de Heer tot hem sprak, dat de Heer zegt: vrees niet. Dat de Heer zegt: ik ben u een schild, ik beloon je. Allemaal prachtig en mooi. En Abraham die heeft zoveel eerbied, voelt zich zo klein tegenover zoveel goedheid van de Heer. Dat hij zegt: Heere, Heere. Met heel veel vrezen, echt geloof in de diepste eerbied. Heere, Heere. U weet, er staat Heere met één hoofdletter
en Heere met 5 hoofdletters. De eerste naam is Adonai, de algebieder. God, de algebieder. Hij zegt, Heere, u regeert, u hebt alle macht. U beheerst alles, voor u is niets onmogelijk. U bent de Heere. En dan Heere met 5 hoofdletters, dat is de naam Yahweh, de verbondsgod. De getrouwe, de onwankelbare Heere, Heere, wat een eerbied, wat een geloof. Maar dan komt het. Dan haalt hij zijn schouders op en zegt, Heere, het is allemaal mooi wat u tegen me zegt. Het is allemaal prachtig, u bent zo vaak met uw beloftes gekomen. En nu zegt u tegen mij, ik zal je rijk belonen. Maar Heere, wat moet je me nou geven? Waar moet u me mee belonen? U kunt me overladen met rijkdommen, maar wat heb ik eraan? Ik heb toch geen nakomelingen? Heb ik toch niet? Wat heb ik eraan? Ja, u kent dat denk ik wel. Ja, ja. Waar werk je eigenlijk voor? En waar, als je wat verdient en je hebt wat extra geld. Heerlijk als je dat aan je kinderen kunt doorschrijven. En als je nou straks, en je hebt in je leven misschien nog wat verzameld. En je gaat sterven, dan kun je dat nog heerlijk aan je kinderen overgeven. Is toch een heerlijke gedachte. Als je dat geld in die bezittingen naar je kinderen kunt doorschuiven. Dat is toch vreugde voor een vader en voor een moeder. Ja, althans, ja, als je wat extra's hebt, wat doe je dan mee? Je schuift dat naar je kinderen toe, je geeft dat aan ze. En als je dan straks sterft en je denkt, ja, alles wat ik op aarde verzameld heb, geef ik in de handen van mijn kinderen over. Maar Heere zegt, ik heb geen kinderen, ik heb geen erfgenamen. Dus u kunt me wel rijk belonen, maar het heeft geen enkele zin. U zegt het nou wel, maar het is maar lege praat. Nou ja, zegt hij, ik heb een heleboel slaven. En u weet, Heere, er is er één en die is me dierbaar en die is me buitengewoon vertrouwd. Dat is die Damaskener Eliezer. Dat is een in zijn huis ingeboren slaaf. Zijn ouders waren ook slaven bij Abraham. En die kwamen uit Damascus. Hij is daar een zoon van. Dus die Damaskener. Hij heet Eliezer. De Heere is mijn hulp. Nou ja, Heere. Nou ja, nou ja. Zal ik het dan aan hem overgeven? Hier staat de bezorger van mijn huis. Dat betekent, zal hij dan de bezitter zijn? Zal ik het aan hem dan geven? Is hij dan mijn erfgenaam? Maar ja, Heere, dat is een slaaf. Ik heb geen kind, dus u kunt praten wat u wil, u kunt met uw beloftes komen, u kunt zeggen, u kunt me rijk belonen, maar het heeft geen zin, want ik heb toch geen kinderen. Is aangrijpend. Is u dat wel eens niet opgevallen, hoe die Bijbelheiligen behoorlijk tegen de Heer in kunnen gaan? En dan zegt de Heer, dan zegt Abraham tegen de Heer, zie, mij hebt ge geen zaad gegeven. U hebt het wel beloofd, maar ik heb nog geen zoon. Ik heb geen zaad, ik heb geen nakomelingen. Ja. Nou ja, nou ja. Moet ik het dan maar aan die Eliezer geven? Die zoon die in mijn huis is ingeboren, zal hij dan de erfgenaam zijn? En dan vat Abraham dat samen. Dat zie je daar in het tweede vers. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? U zegt het wel, ik zal je belonen, maar wat moet u me geven? Wat? Ik noemde dat een bange vraag. Hij zei, Heere, ik heb geen nakomelingen. Ik heb geen zoon ontvangen. U hebt een groot zaad beloofd, het is er niet. Heer, u hebt ook die moederbelofte bevestigd. U hebt aan Adam beloofd, het vrouwenzaad. U hebt die belofte aan mij gegeven, het vrouwenzaad. De komende Christus in wie alle heil is. Ik heb geen zaad, ik heb geen zoon. Het vrouwenzaad is er niet, de Christus is er niet. Nou, wat moet u me dan geven buiten Christus om? Dan is het niet anders dan de dood. Vond je die bange vraag? Ja. Ja, het is alsof Abel wil zeggen,
Ik heb best wel zin om aan dat klokkentouw te trekken en de adventsklokken te gaan luiden. Want u hebt me beloofd, de Christus komt, maar heren, ik zwijg maar. Ik hang het touw stil, die adventsklok hoeft niet meer te luiden. Ik heb geen zoon, dus dat vrouwenzaad komt niet, dus de Christus komt niet. Dus die burger en middelaar die de Satan zal verpletten, in wie al het heil ligt. Nou, wat moet je me dan geven buiten Christus om, dat is de dood. Heer, het is afgelopen, het heeft geen zin. Wat moet u me geven? Het is toch wat? Aan de ene kant zou je zeggen, wat een ongeloof. Is er zo met een rijke vertroosting gekomen. Ik ben je schild. Ik zal je rijk belonen. Maar Abraham, hij gelooft er niets van. Het heeft ook geen zin meer in God te geloven. Het heeft geen zin op zijn belofte te vertrouwen. Heere, houd er maar mee op. Wat zult u me geven? Geen zoon, geen vrouwenzaad, geen Christus, geen hel. Geen goddelijke gemeenschap. Geen uitzicht, geen leven. Buiten Christus geen leven. Wat moet u me geven? Zijn ziel schreeuwt om de komst van het vrouwenzaad. In wie alle zaligheid te vinden is. En buiten Christus, wat moet God hem dan geven? Ja. Ik ben er een beetje uitgebreid op ingaan. Ken je ook die bange van? Dan moeten we één ding oppassen. Wij moeten niet doen alsof Christus nog geboren moet worden. Kijk, wij mogen verder zijn in de heilsgeschiedenis. En we weten allemaal vanuit Gods woord dat de Christus geboren is. In de volheid des tijds heeft de Vader hem gelegd in die kribbe. Hij heeft gehangen aan het kruis. De prijs is betaald. Hij is opgestaan uit de dood. En Christus in al zijn heerlijkheid zit aan de rechterhand des Vaders. Maar wat ik vragen wil, ken je nou die vraag van Abraham? Heere, wat zult u me geven buiten Christus om? Wat zult u me geven? Als ik die Christus niet ken. En buiten die ene borg om. Ik wil maar zeggen, ken je nou ook die schreeuw des harten en die honger des harten? Och, dat ik hem kennen. Dat het u alleen om hem te doen is, om die borg. Ik zeg het maar vanavond, of je het nou vat of niet, of je het er mee eens bent of niet. Ik zeg het maar vanavond, het begint bij Christus, het zet bij Christus voort en het eindigt bij Christus. Hij is de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Wat moet je nou ontvangen? Hoe kan ik ooit van mijn schuld afkomen? Hoe kan ik ooit met God verzoend worden? Hoe kan ik ooit de vruchten van de heiligmaking voortbrengen? Hoe kan ik ooit een uitzicht op het eeuwige leven hebben? Heere, wat moet u mij geven? Buiten die borg. Dat ik nou hem ken. Om in hem gevonden te mogen worden. En in al die vrees en moeite van het leven. Staande voor Gods aangezet. Heren, nou kunt u me helemaal heel veel beloven. Maar wat zult u me geven? Ik wil hem alleen. Och, dat ik hem ken. Om in Christus gevonden te worden. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust is Heere welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsomdagen. Vraag je het ook vanavond. Staande voor Gods aangezicht. Heere, als u nou zegt ik wil je rijk belonen. Wat zult u me geven? Ik wens Christus alleen. Ja. En dan wens ik hem meer en meer te kennen. En waar ik rusten mag in Christus. Mag u het afmaken. Mag u het verder zeggen. Als ik rusten mag in Christus. Heb ik in hem. Alles. Totaal alles. Gaan we nou vanavond. Met Abraham mee. Staande. Voor ons aangezicht. Met al onze vrees. En vragen. Heren, wat zult u me geven. Ik wens me één ding. Christus. Alleen.
En als het oog des geloofs geopend is om hem te zien in zijn schoonheid, dan bid ik, Heere, vertoon u nog eens voor het oog van mijn ziel, vanuit het woord, en waar ik rusten mag in Christus. Mag ik nog even een paar minuutjes voor we gaan zingen? Ik zei gisteravond in mijn bijbellezing in Kralingsveer, weet je wat dan het wonder is van het rusten in die borg? Mag ik het ook vanavond even doorgeven? Zienden op hem, dan mag ik weten, met hem gestorven, met hem gekruisigd, met hem opgewekt, en luister, met hem gezet in de hemel. Heer, ik ben maar met één ding te verzadigen. Ik kan maar door één ding verzoend worden. Ik vind maar in één ding vrede en zaligheid. Wat zult u me geven? Hem alleen. Mijn ziel, hoe treurt ge, dus verslagen. En waar het oog des geloofs omsloten is voor Christus, is alle vrees weggenomen. En ben ik en heb ik in hem alles. Laten we het samen gaan zingen. Psalm 43, het vijfde vers. Komt heren en versterken, misschien valt u dat wat tegen. Ik ben bij het vier en ziet het woord des heren was tot hem zeggende. Deze zal uw erfgenaam zijn. Dus de heren schuift zo Eliezer weg. Niet naar Eliezer kijken. Niet naar die slaaf kijken. Die zal je erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf zal voortkomen. Die zal uw erfgenaam zijn. Dus Abraham, ik heb het je beloofd. Je krijgt een zoon. Nou, hou het nou bij die belofte. Je krijgt een zoon. En straks uit dat nageslacht van je zoon zal dat vrouwenzaad komen, zal de Christus geboren worden, in wie alle zaligheid te vinden is. U weet, Abraham heeft de dag van Christus gezien, hè? Ja, toch? De Heer zegt dat in het evangelie naar Johannes. Abraham heeft met verheuging mijn dag verlangd en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Wanneer heeft hij hem gezien? In de geboorte van Isaac. Dan mocht hij zien, het is toch waar. En de dag zal komen van de geboorte van Christus. Maar wat de Heer nou doet, hij zegt, Abraham, ik heb het je beloofd. Nou, Abraham krijgt als het ware de belofte weer terug. Daar moet je genoeg aan hebben. Rust alleen op die, ik heb het toch gezegd. Nou, rust op die belofte. En dan moet je eens rustig nadenken. Dat doet u wel hoor. Maar het is zo mijn manier van preken. Maar dan moet je eens rustig nadenken. Meer hebben we ook niet nodig. Met de belofte kun je leven, met de belofte kun je sterven. Meer heb je niet nodig. En waarom niet? Omdat Paulus later zegt, zoveel beloften zal er zijn, die zie jij in Christus. Er is toch geen verschil tussen, mijn vriend. Leven uit Christus is leven uit de belofte. En leven uit de belofte is leven uit Christus. Er is geen verschil tussen, mijn vriend. En daarom heb je aan de belofte genoeg. Hij krijgt alleen de belofte terug. Of valt het je tegen? Zo eenvoudig liggen de dingen. Moet je ingewikkeld maken. En alsof dat niet genoeg is, zegt hij, kom eens mee naar buiten. Waarschijnlijk is dat gezicht weer voorbij. Mag Abraham weer gewoon zijn zintuigen gebruiken? Het is intussen nacht geworden. En die leidt er naar buiten. Ja, hier heb je dan nog wel wat op het platteland. Ik woon natuurlijk in Kapellenbuur, Rotterdam. En dan heb je dat niet meer. S'avonds zie je die prachtige luchten. Soms heb je wel eens, als je ergens op dat platteland komt, en je hebt al die straatverlichten niet, die schitterende luchten met al die sterren. Dan zie ik me weer als kind met mijn broers, zie ik weer in de duinen liggen van Scheveningen, zo 's avonds. En dan lagen we daar met elkaar te kijken naar die prachtige sterrenhemel. En dan ga je ze tellen, we hebben het wat gedaan. Wie het verste kwam, maar elke keer zie je weer een nieuwe ster. God is als een generaal, zegt de Bijbel. En die zet elke avond als een goed generaal die sterren als zijn soldaten. Kom Abraham, kijk eens naar de hemel. Ga de sterren stellen als je het kunt. Hebben jullie wel eens naar zijn kijken, die indrukwekkende sterrenhemel. Die spreekt van God majesteit, die heerlijke Bijbelse talen. Dat zet de wetenschap natuurlijk niet weg. Maar dat God die sterren er neerzet als zijn soldaten. Telzen is. Ontelbaar. Nou Abraham, hier heb je een sacrament Abraham. Hier heb je een teken. Hier heb je nou houvast. Ik geef het je maar omdat je zo zwak bent. Maar zo zou je zaad zijn. Hou nou vast aan mijn belofte. En aan mijn belofte heb je genoeg. Verstaan we die taal nog? Kijk gemeente, het scheepje van de kerk vaart het veiligste over de zee van Gods belofte. En zo komt het in de haven van het eeuwige Jeruzalem. En de grond waarop de kerk staat is de zekerheid van Gods belofte. Waarom kun je op Gods belofte naam? Omdat God erachter staat en God is betrouwbaar. En omdat God de betrouwbare is, daarom is zijn woord betrouwbaar. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Nou moet je eens rustig over nadenken. Neem dat mee voor je geestelijk leven. Meer heb je niet nodig. De vastheid van Gods belofte. Daar kun je mee sterven. Daar kun je mee leven. Daar kun je mee God ontmoeten. En dan wil ik even bij de kinderen komen. En bij allemaal. Die belofte is dichterbij dan je denkt. Hij is betekend en verzegeld op je voorhoofd. En God heeft gezegd, ik wil je God zijn. Ja. En het geloof mag nou rusten op Gods zoete belofte. Mag ik nog één keer zeggen, een man als Maarten Luther zei, dat is de manier waarop God met ons handelt. Zijn belofte. En wij gaan naar God uit op de wijze van dat geloof. Abraham, hier heb je mijn woord. Er is niks zo verschrikkelijk dan in ongeloof aan Gods woord voorbijgaan. En wie in het geloof mag rusten op Gods woord, vindt alle zaligheid in Christus. En wat lees ik nu? Ik wil u nog even op wijzen, als u nou vanaf Genesis 12 tot Genesis 15 heel de geschiedenis van Abraham leest, heeft u nog niks gezegd. Hier in de Bijbel dan. Hè? Hier in Genesis 15 horen wij hem voor het eerste gesprek met God voeren. Hij gaat tegen God in ongeloof. Wanneer dan weer zo ver gekomen is, dat Abraham weer de belofte terugkrijgt, daar heb je genoeg aan. Onder de sterrenhemel van Gods trouw en genade. En dan komt het hoogtepunt. Dan zwijgt hij. Hier is niks meer te zeggen. Door gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg gewoon stil. Hij hoeft niet meer te spreken. En in dat zwijgen staat er. En Abraham geloofde in de Heere. Ja, hiervoor geloven wordt een woord in het Hebreeuws gebruikt waar ons woord amen van afkomstig is. Hij zegt amen op Gods belofte. God is voor hem de God van amen, de getrouwe. God is de getrouwe, zijn woord is getrouw. En wat doet Abraham? Hij vertrouwt zich helemaal aan de Heere toe. Hij geeft radicaal aan God over. Hij legt zich helemaal in de handen van die God neer. Hij geloofde de Heer. Hij vertrouwt zich onvoorwaardelijk aan God toe. Tja, indrukwekkende. Dat is nou geloof. Dan redeneren we niet meer. Dan praten we niet meer. Onvoorwaardelijk geef ik me aan God over. En leg ik me in zijn handen. En rust ik op zijn woord. Dat woord wat hier gebruikt wordt voor geloven, dat betekent ook vast zijn. Net als een schip dat zijn anker uitlaat en dat vast ligt, omdat het anker die grond beetpakt. Nou, zo mag hij de anker uitwerpen in de trouw van Gods woord. Hij geloofde de Heer. Hij vertrouwde zich aan God toe. Ja, dat is het geloof. Afzien van jezelf. Niets meer van jezelf verwachten. Ook niets in jezelf zoeken. Je vindt er nooit wat. Alleen de dood en de zonde. En de ellende. Maar dat onbewaardelijk. Me verlaten op God en zijn dierbaar woord. Hij geloofde de Heer. Hij gaf zich aan God over. Ja. En dan gaat de Heer wat doen. Dat was toch die laatste gedachte. Abraham gelooft, geeft zich aan Gods woord over. En dan staat er zo aangrijpend. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. De Heere zegt, Abraham, jij gelooft mij, ik reken jou rechtvaardig. Dat is wat. Dat is wat. Dit is een sleuteltekst. Dat is een van de voornaamste teksten in de schrift. Het wordt aangehaald in de Romeinenbrief, in de Galatenbrief, in Hebreeën en bij Jacobus. 4 keer in het Nieuwe Testament. Hij rekende het geloof van Abraham tot gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Dat Abraham recht voor God staat. Zonder enige zonde. Volkomen. En hoe dan? Omdat Abraham zich in het geloof radicaal aan God toevertrouwt. Ja. Nou is dat, om zo te zeggen, een wat verkorte zegswijze. Wat gelooft Abraham? Abraham mocht zijn hand leggen op Gods belofte. En dan mocht hij op rusten. In die belofte ligt alle heil. Wanneer nu Abraham Gods belofte omhelst, wat doet de Heer? Hij rekent het heil. Wat in die belofte vast ligt, Abraham toe. En Abraham mag delen in alle hel in die belofte. Zo is hij rechtvaardig. Zo is hij rechtvaardig. U weet, mag ik het nog eens zeggen. Het gaat eigenlijk om ruilen. Misschien kent u dat ook wel. Je wil iets bijzonders kopen, je hebt er wat voor gespaard, je hebt wat geld bij elkaar verzameld. Je gaat naar de winkel en dat gaat mij wel eens aan mijn hart, niet dat ik aan mijn geld vastzit, maar dan gaat het aan je hart, je hebt wat geld verzameld en dan moet je er op die toonbank wegschuiven, je bent dat geld kwijt. En dan denk ik wel eens bij mezelf, ach, het is maar een ruilmiddel en meer niet. Ik schuif dat geld naar die winkelier en ik mag dan dat artikel meenemen. Wat ik gekocht heb, het is maar een ruilmiddel. Met eerbied gezegd. Lieve mensen, dat is nou zalig worden. Ik schuif als ware, als ik naar de Heere de toevlucht neem, mijn zonde naar hem toe. En de Vader rekent die zonde Christus toe. En de Vader schuift de gerechtigheid die Christus verdiend heeft naar mij. En hij rekent mij toe, dat is de vrucht van het geloof. zondag 23. Wat baat het dat je dit alles gelooft. Dat ik in Christus door God rechtvaardig ben. En er staat er zo mooi aan het einde van dat middelste antwoord van zondag 23. Als daar staat hoe God die gerechtigheid van Christus mij toerekent. Wanneer ik die weldaad met een gelovig hart aanneem. Wat dat betekent, het geloof is rechtvaardigen van aard. Als hier een mensenkind, al is het in het allerkleinste geloof, zich in het geloof aan de Here toevertrouwt, dan is dat geloof rechtvaardigend. Waar ik de Here gelovig omhels, waar ik gelovig de hand leg op zijn belofte, waar ik gelovig de toevlucht neem tot Christus, waar ik in het geloof in de Here mag schuilen, rekent God mij rechtvaardig. Want hij rekent de inhoud van die belofte mij volkomen toe. En mag ik rusten in die zoete borg. Het geloof, lieve mensen, is rechtvaardigend vanuit. En als je net als Abraham, onvoorwaardelijk, ja, je helemaal aan de Here toevertrouwt, dan zal de Heer u rechtvaardigen. Hij ziet u rechtvaardig aan. Hij ziet u volkomen in Christus aan. En hij rekent je al de weldaden van Christus volkomen toe. Hij schrijft het op mijn rekening. Ja, dat is indrukwekkend. Maar dan moet je wel, en dan ga ik geen voorwaarden noemen. Ik spreek alleen mijn Bijbel na. Je moet komen zoals je bent. Zonder franje. Je hoeft ook geen gestalte in je te hebben. Je hoeft je ook niet af te toppen of ik de zonde wel diep genoeg beleefd heb. U moet komen zoals u bent. En als je komt zoals je bent. Je kunt of dat tegen een stootje of niet. Ja, he. Je kunt wel tegen een stootje. He. Ja. Je hebt in Schotland hebben die zogenaamde Rabbi Duncan gehad. En die gaf nog les aan studenten. En dan zei die altijd tegen ze. Jullie moeten John Owen lezen. Maar als je John Owen leest, dan moet je vooral de boek lezen van de inwonende zonde. Maar ik waarschuw je, hij snijdt diep. Hij snijdt diep. Het is ook diep. Want als je komt zoals je bent, mijn lieve vriend, kom ik als een totale zonde. Een totale zonde. En dan mag die totale zonde zich onvoorwaardelijk aan zijn belofte wordt toevertrouwen. En hij rekent u rechtvaardig. Om Christus wil. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbaar. Wat is er van mij bij? Niks. Het is alles uit hem. Iemand zei vandaag tegen me. Dominee, maar ik mag het toch niet pakken. Je hebt niks te pakken. God geeft het. Wij hebben niks te pakken. God geeft het. En hij schenkt het in de belofte. En waar een mensenkind zich onvoorwaardelijk aan die belofte toevertrouwt. Hij geloofde de Heer. Doch gij mijn ziel, hier houdt praten op. Hier mag ik zwijgen. Om me helemaal toe te vertrouwen aan hem. Hij rekent u rechtvaardig. Vanuit die belofte om Christus wil. Door u alleen. Haast u dan om uw levens willen. Amen. Wat een woord, hè? Die tekst, hè? Zul je die tekst meenemen? Hij geloofde de Heer. En hij, dat is de Heer, rekende dat tot gerechtigheid. We gaan ervan zingen. Psalm 32, vers 1. Heer in de hemel, wilt u dat woord in ons alle leven heiligen? Heer, u sprak tot Abraham. En weer kwam u met uw belofte. En u hebt die belofte als ware weer bevestigd. En Abraham zweeg. En in dat zwijgen ging uitblinken zijn geloof. Hij geloofde de Heer. Hij vertrouwde zich helemaal aan u toe. Hij klampte zich helemaal aan uw beloftewoord vast. En u rekende dat hem tot gerechtigheid. In uw ogen was die gelovende Abraham volkomen rechtvaardig. Niet vanwege zijn geloof, maar vanwege uw eigen belofte. Vanwege uw eigen genade. Heren in de hemel, laten we zo mogen leren dat geloof te beoefenen. Heilig dat woord in ons allard bij jong en bij oud. Heren, dat kost een heel mens. Maar het geeft de volle genade. Onverwaardelijk ons aan u toevertrouwen. Omdat u de betrouwbare zijt. Die nooit laat varen de werken uw handen. Heer, heb dank dat we dit woord mochten prediken. Samen naar het woord mochten luisteren. Laten we meenemen ons leven lang. Zoals Abraham zijn leven lang leefde uit uw belofte. Heer, we gaan weer naar huis, beveilig ons op de weg. Mogen we weer bij ons gezin thuiskomen. Gedenk ons allemaal, Heer, ook degene onder ons die alleen thuiskomen. Die eenzaam zijn. Gedenk u ze bijzonder. En Heer, als u het geeft, mogen we aan het eind van het jaar nog eenmaal op deze plaats samenkomen. Breng ons dan weer bij uw woord. Heere heilig. Uw woord. En waar we de dienst mee begonnen hebben. In het gebed. Mogen we het ook vanavond de dienst mee besluiten in het gebed. Spreek gij tot mijn ziel. In haar geween. Ik ben uw heil alleen. Amen. Laten we nog die beide versen zingen als slot 119 vers 25 en 29.
Thank you.
Dan gaan we in huis ontvangen met een binnend hart de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.